Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Tijdens de stemmingsvergadering zijn gekozen en door de kerkraad benoemd broeder J. Meijer van de Kruidmolen als ouderling en broeder M.W. van Rossum als diaken. Beide broeders hebben hun benoeming aanvaard. De bevestiging is volgende week zondag in de morgendienst. Volgende week zondag in de middagdienst gaat u voor dominee J. van Walsum uit Leerdam. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 45, het tweede vers. God, o held, uw zwaard aan uw zijde en rijdt zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En wat er volgt, Psalm 45, vers 2 als openingspsalm.
Thank you.
Met de kerk van de eeuwen doen we belijdenis van het geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En zoals vorige week al beloofd, zingen we dan nu daarna vers 6 van Psalm 12. Des Heren woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Vervolgens openen we de Heilige Schrift. Vorige week lazen we uit de tweede brief aan Petrus, nu doen we dat uit de eerste brief. We beginnen te lezen in 1 Petrus 1 vanaf vers 13. En we lezen door tot 1 Petrus 2 vers 10. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 12 vers 6 en we lezen 1 Petrus 1 vers 13 tot 1 Petrus 2 vers 10.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De lenden uws verstands en nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in de vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. hebben dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welk komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als een levende steen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
Gemeente, vanmiddag gaan we verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zijn aangekomen bij artikel 4. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 4. En dat artikel lees ik eerst aan u voor. En in artikel 4 belijdt de levende kerk van de Heere: de Heilige Schrift is voor ons vervat in twee boeken, het Oude en Nieuwe Testament. Dit zijn kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in Gods kerk. De boeken van het Oude Testament, de 5 boeken van Mozes, namelijk Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, het boek van Jozua, van de Richteren, Rut, 2 boeken van Samuel, 2 boeken van de Koningen, 2 boeken van de Kronieken, Paralipomenon genaamd, het eerste boek van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, 3 boeken van Salomo, namelijk Spreuken, Prediker en Hooglied, de 4 grote profeten, Jesaja, Jeremia met zijn klaagliederen, Ezechiël en Daniël, en vervolgens de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Malachi. Het Nieuwe Testament, de 4 evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, namelijk aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, 2 aan de Thessalonicenzen, 2 aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon en aan de Hebreeën. De 7 brieven van de andere apostelen, namelijk de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Tot zover artikel 4. Maar gemeente, laten we, voordat we naar de belijdenis in dit artikel op grond van Gods woord luisteren, eerst bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en heilige Heere in de hemel, voor de 2e keer op deze zondag, uw dag, mogen we in uw huis zijn. Of thuis meeluisteren. We hebben ons verzameld rond een open Bijbel, uw heilig woord. En Heere, wat is het een wonder dat u uw woord hebt gegeven. Niet alleen in Israël, maar over de hele aarde. Dat uw woord ook is gegaan naar de heidenen waar wij bij horen. Het is uw goedheid en uw genade dat u zich bekend wil maken door uw woord. En dat u uw evangelie wilt laten verkondigen zoals dat geopenbaard is in uw woord en in uw Zoon Jezus Christus. En dat hebt u niet gedaan om iets in ons, maar naar uw welbehagen. En daarom is het uw neerbuigende goedheid om ons te redden van het verderf en dat u daarmee uw opzoekende liefde openlegt in uw woord. Doordring ons daarvan. Open ons hart ervoor dat u door uw woord als het zaad van de wedergeboorte wil werken, dat we als levende stenen zullen worden ingevoegd in dat grote godsgebouw. Dat we door uw genade zullen zijn dat koninklijke priesterdom, dat heilige volk, wandelend naar uw woord, zoals we dat zojuist hebben gelezen uit de eerste brief van Petrus. Dan zullen we het vanmiddag horen hoe u de 66 boeken van de Bijbel gegeven hebt, waarin u zichzelf openbaart, waarin u uw wil bekend maakt, uw liefde toont, waarin u Christus laat zien. En hoe u dat hebt vastgelegd in 2 testamenten, die samen het enige en eeuwige testament vormen dat vast is door de dood en de opstanding van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. En dat hij leeft en dat hij gaven uitdeelt aan de mensenkinderen, ja zelfs aan de grootste tegenstanders. Heere, geef ons daarom ook eerbied voor uw woord. Geef dat we uw woord zullen onderzoeken, opdat we ons meer en meer zullen wortelen in uw evangelie. En daardoor des te meer Christus zullen leren kennen en mogen aanbidden. En in hem alles vinden wat we nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, laat dat in het bijzonder zo zijn als we u nog niet kennen met ons hart. Wil dan zo met uw Heilige Geest werken, dat we niet zonder u verder kunnen leven. Zo bidden we u om een zegen in deze dienst. Woon en werk in ons midden. Wees met de hele gemeente, ook met onze kinderen, onze jongens en meisjes. Geef dat ze ook goed kunnen luisteren. Dat ze uw stem tot hen door uw woord ook zullen begrijpen en zullen weten dat er maar één ding echt belangrijk is. Heb ik de Heere Jezus lief, die zich in zijn woord laat zien. Zegent u zo ook onze jongeren. In alles wat hun aandacht trekt, geef dat uw woord daarin ook een plaats zal hebben. Wees zo met ons allemaal. Wij bidden u voor deze wereld in nood, waar zoveel gaande is, waar oorlog woedt, waar honger heerst, waar ernstige ziektes zijn, waar vluchtelingen een weg zoeken. Heer, ontferm u. En wilt u dwars door dat alles heen uw koninkrijk bouwen en bewaren. Zegent u daartoe alle werk van zending, evangelisatie en het werk onder uw volk Israël. Wees u met vertalers van de Bijbel. Geef hen uw licht, uw wijsheid, uw geest. Wij bidden u ook voor onze kerken. In de achterliggende week is de langslopende generale synode uit onze kerkgeschiedenis afgesloten. En er zijn heel veel gewichtige besluiten genomen. Heere, wij danken u dat verschillende besluiten hebben bevestigd dat we de uitleg van uw woord, zoals die altijd onder ons gegolden heeft, voortzetten. Omdat we ervan geloven dat het ook naar uw woord is. En tegelijkertijd bidden we u voor de kerken. Want de spanning neemt toe. Geluiden van verzet klinken steeds luider. En we moeten constateren dat we elkaar voor een deel niet meer verstaan op cruciale punten. Heere, ontfermt u zich over de kerken. Geef dat uw woord, van Genesis tot Openbaring, zo zeggingskracht zal hebben in de kerken, dat we gezamenlijk gaan buigen onder uw woord. In dat verband bidden we ook voor onze particuliere synode van het Westen, die aanstaande woensdag hier in Oudekerk zal samenkomen. Heere, geeft u licht en wijsheid aan de afgevaardigden, ook als er opnieuw enkele belangrijke punten op de agenda staan. Wilt u alles leiden naar uw raad en naar uw wil? Wees ook onder ons hier in Oudekerk, zegen de verkondiging van uw woord. Helpt u ons daarin. Opnieuw roept u om uw woord te bedienen vanmiddag aan de hand van een artikel uit de belijdenis. En u weet dat altijd de duivel weer aanwezig is om te bewerken dat we niet zullen horen. Verhinder toch zijn schadelijke werk. Geeft u de woorden in de mond, bewogenheid en liefde in het hart, oprechtheid en vrijmoedigheid in het spreken. Ja, geef de leiding van uw Heilige Geest als we spreken en als we luisteren. Zegent u ons zingen. Mogen de woorden vertolken wat er in ons hart leeft. En zegen ons zo in deze dienst. In alles wat we doen, mag daarin u centraal staan. Leid ons door uw geest tot de eer van uw naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan uit Psalm 78, vers 1, 2 en 3. Psalm 78, vers 1, neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Vers 2, verborgenheden met diep ontzag te melden. En vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven. En wat er volgt, Psalm 78, vers 1, 2 en 3, als inleiding op de prediking. antwoord op de prediking zing op Psalm 119, vers 76. 119, vers 76, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, als je naar de boekhandel gaat om een bepaald boek te kopen, dan loop je naar binnen, dan loop je naar de goede afdeling waar je het boek verwacht aan te treffen. En dan zoek je tussen al die boeken die daar staan. Maar als je dan niet kunt vinden wat je zoekt, dan loop je naar een medewerker. En die medewerker zal als eerste vragen: welk boek zoekt u? Wat is de titel? Zo gaat dat ook als je via internet een boek bestelt. In het zoekvak vul je eerst de titel of een stukje van de titel in. Als je geen titel opgeeft, ja, dan komt er van die bestelling natuurlijk ook niks terecht. Hoe zit dat eigenlijk met de Bijbel? Wat is de titel van de Bijbel eigenlijk? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Ja, zegt u, Bijbel natuurlijk. Zo heet Gods woord, Bijbel. Dat staat er ook op. Ja, maar is dat nou wel de titel? Want wat betekent Bijbel eigenlijk? Nou, Bijbel is afkomstig van het Griekse woord biblia. En biblia betekent boeken. Dat is geen titel. Er staat hier voorop boeken. Dat zegt hooguit wat er tussen die ene en die andere kaft in staat. Precies, boeken. En daarom klopt het ook wel weer wat er voorop staat. Want zodra je de Bijbel open doet, dan zie je, zeker in de inhoudsopgave, dat de Bijbel een boek is met allemaal boeken. En samen vormen die boeken de Heilige Schrift. En samen zijn die boeken verdeeld over twee testamenten. En die twee testamenten samen vormen het woord van God. En samen zijn ze geïnspireerd door de Heilige Geest, zoals we vorige week hoorden uit artikel 3. En vandaag gaat het over het vervolg van die belijdenis. Heel precies belijden we in artikel 4 welke boeken tot Gods woord behoren. En daar gaat het vanmiddag over. Het thema voor de preek is de boeken van de Heilige Schrift. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats de veelheid van de Schrift. In de tweede plaats de volheid van de Schrift. De vastheid van de Schrift. En in de derde plaats de eenheid van de Schrift. Dus in de eerste plaats, we letten op de boeken van de Heilige Schrift en dan in de eerste plaats de veelheid van de Schrift. Dan gaat het erover dat we de Heilige Schrift in 66 boeken hebben ontvangen. In de tweede plaats de vastheid van de Schrift. Dan gaat het erover dat we de Heilige Schrift in twee testamenten gekregen hebben. En in de derde plaats de eenheid van de Schrift. Waar gaat het nu om in al die boeken bij elkaar? Dus eerst de veelheid van de Schrift. Misschien heeft u wel gedacht, moeten we het daar nu vanmiddag over gaan hebben? Over de opsomming van de 66 Bijbelboeken. Dat is toch eigenlijk slechts een aanhangsel bij artikel 3. Namelijk dat deze 66 boeken bij elkaar de Heilige Schrift vormen waardoor we God kunnen kennen. Ja, en toch is het goed dat we apart stilstaan bij de vraag welke boeken er dan behoren tot de Heilige Schrift. En heel precies belijden we net met de kerk van de eeuwen wat er nu tot die Heilige Schrift behoort. En dus ook wat er niet tot de Heilige Schrift behoort. Dat is dus niet zomaar overgelaten aan individuele christenen om te bepalen wat zij ervaren als woord van God. Het is ook niet overgelaten aan een plaatselijke gemeente. Nee, het is de gezamenlijke kerk die beleidt wat voor ons gezaghebbende geschriften zijn, waarvan we beleiden dat ze uiteindelijk de Heilige Geest als auteur hebben. Met andere woorden, de kerk van de eeuwen somt hier stuk voor stuk op 66 boeken, waarvan van ieder van die boeken geldt: dit zijn de woorden Gods. Genesis, Exodus, Leviticus, tot Openbaring. Dat beleiden wij dus mee met de eeuwenoude kerk. De kerk van het Nieuwe Testament. Dat deze 39 boeken van het Oude Testament en deze 27 boeken van het Nieuwe Testament het woord van God vormen. En die hebben voor ons gezag. Daar gaat het met name over in het volgende artikel, artikel 5. En waarom heeft de kerk dat nou zo expliciet uitgesproken, die hele opsomming? Nou, omdat het in de loop van de kerkgeschiedenis helemaal niet altijd vanzelfsprekend is geweest dat deze 66 boeken samen Gods woord vormen. En laten we eerlijk zijn, tot op de dag van vandaag hoor je dit wel, ja. De boeken van het Nieuwe Testament wil ik best wel aanvaarden als het woord van God, maar omdat Jezus nu gekomen is, dan zijn die 39 boeken van het Oude Testament toch eigenlijk overbodig geworden. Die kun je best wel dicht laten. En natuurlijk mag je erin lezen, baat het niet, schaadt het niet. Maar het gaat om het Nieuwe Testament. Nou, gemeente, als we dat denken, dan gaan we dus tegen onze belijdenis in. Ook tegen het woord van God zelf in. Ook de boeken van het Oude Testament, van Genesis tot Maleachi, behoren bij de Heilige Schrift. Toen Guido de Bret dit artikel formuleerde, toen had de prille kerk van de Reformatie met twee dwalingen te maken op dit punt. In de eerste plaats de dwaling van de Rooms-Katholieke Kerk. Die had een te dikke Bijbel. Die erkenden en erkennen nog steeds de 14 zogenoemde apocryfe boeken ook als woord van God. Die staan in artikel 6 opgesomd. Dat zijn boeken, en we hopen daar nog wat breder op terug te komen in een volgende dienst als de Heer het geeft, dat zijn boeken die voor een deel onbetrouwbaar zijn, ook met historische fouten. Boeken die ook voor een deel de Bijbelboeken, zoals wij die hebben, tegenspreken. Dat is dus een dwaling, een te dikke Bijbel. Maar Guido de Bret had te maken met nog een dwaling. En die dwaling kwam voort uit de visie van de wederdopers, de overdopers en andere stromingen die daaraan verwant waren. Die erkende een dunnere Bijbel. Guido de Bret die zegt hier: wij belijden dat jullie Bijbel te dun is. Want dit zijn de 66 boeken die Gods woord zijn. En die dwaling hoor je ook tot op de dag van vandaag. In discussies over de doop hoor je die argumentatie nogal eens. Het oude verbond heeft eigenlijk afgedaan. Nu leven we in het nieuwe verbond. Het oude verbond is uitgewerkt in het Oude Testament. Dat is slechts een verbond tussen God en Israël. Dat heeft nu afgedaan. En daarom is het gezag van die 39 oud-testamentische boeken toch minder. Nog een andere dwaling. Het Jodendom. Het Jodendom erkent wel het Oude Testament, maar niet het Nieuwe Testament als het woord van God. En gemeente, misschien hoort u daar wat minder van, maar ook die dwaling komt voor onder christenen. Ze zeggen: de Heer Jezus zelf had de Heilige Schrift zeer lief. Maar wat was de Heilige Schrift voor hem? Alleen het Oude Testament. Nou, als de Heer Jezus alleen het Oude Testament als Heilige Schrift had, dan moeten wij niet wijzer zijn dan hij. Dan moeten wij die 27 boeken van het Nieuwe Testament niet aanvaarden als Heilige Schrift. Een heel oude dwaling, en die zit juist weer helemaal aan de andere kant tegenover het Jodendom, dat was de dwaling van de ketter Marcion. Die ging zelfs zo ver om te stellen dat de God van het Oude Testament echt een andere God was dan de God van het Nieuwe Testament. Marcion die zei dat de God uit het Oude Testament een wraakzuchtige Jodengod was. Hoort u trouwens het antisemitisme daarin? En volgens Marcion was de God van het Nieuwe Testament echt een God van liefde. En daarom erkende hij die 39 boeken van het Oude Testament helemaal niet. En ook dat is een dwaling die in nieuwere en sympathiekere vormen nog steeds voorkomt. Gemeente, ik heb het even opgesomd, maar het zijn allemaal dwalingen waartegen in artikel 4 heel precies en nauwkeurig wordt beleden welke boeken bij Gods woord horen. En dat zijn er 66, geschreven in een periode van 16 eeuwen. Jongens en meisjes, kunnen jullie ze allemaal opzeggen? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en dan helemaal verder tot Openbaring. Ga thuis maar eens met elkaar leren, als je het nog niet zo goed kunt. Want weet je, dan kun je heel goed ook je weg weten in de Bijbel. Als er dan iets wordt genoemd, dan kun je het snel opzoeken. Dan weet je wat er bij het Oude Testament hoort en wat er bij het Nieuwe Testament hoort. Gemeente, als we nu eens even inzoomen op die opsomming in artikel 4, dan vallen er een paar dingen op. En in een dienst als deze is er de gelegenheid om die dingen eens wat te benoemen. De eerste 5 boeken van de Bijbel worden de boeken van Mozes genoemd. Maar daarbij moeten we wel opmerken dat er ongetwijfeld ook nog anderen aan meegeschreven hebben. Al was het maar het slot van Deuteronomium, waar het sterven van Mozes beschreven wordt. Maar het wil vooral zeggen, de boeken van Mozes, dat Mozes in die periode van de godsopenbaring de belangrijkste van Gods knechten was. Hij wordt ook wel genoemd de middelaar van het oude verbond. En als je dan die opsomming verder leest, dan volgen de historische boeken van Jozua tot en met Kronieken en dan volgt er een vreemd woord, Kronieken Paralipomenon genaamd. Nou, dat is een Grieks woord. En dat betekent dat wat nog overgebleven is. Dat woord dat komt uit de Septuaginta vandaan. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En in die Griekse vertaling van het Oude Testament stonden de boeken 1 en 2 Kronieken helemaal achteraan in de Bijbel. En Paralipomenon, zo werden ze ook wel genoemd, in die Bijbel dus, in die vertaling. Daarmee wilde men aangeven dat wat in de boeken Samuel en Koningen nog niet is vermeld. Als we dan verder de opsomming lezen, dan staat er het eerste boek van Ezra. Maar als je de Bijbelboeken uit je hoofd kunt opzeggen, dan zeg je, wacht even, het eerste boek van Ezra. Er is toch maar 1 boek van Ezra? Ja, dat klopt. Maar onder de Joden werd het boek Nehemia het tweede boek van Ezra genoemd. En daarnaast, en die kunt u vinden in artikel 6... zijn er ook nog de apocryfe boeken 3 Ezra en 4 Ezra. Maar hier spreekt de belijdenis uit dat van al die boeken die Ezra worden genoemd, alleen het eerste boek samen met Nehemia tot de Heilige Schrift behoort. We kijken nog wat verder in de opsomming. Dan staat er het boek Psalmen en dat wordt hier aangeduid als de Psalmen van David. Nou, daarmee wordt niet bedoeld dat de psalmen van Asaf of van Heman of van de kinderen van Korach niet in onze Bijbel thuis horen. Maar David is wel de allerbelangrijkste auteur binnen het boek van de psalmen. En daarom wordt hij hier genoemd als hoofdauteur van het psalmenboek. Bij de opsomming van de boeken van het Nieuwe Testament valt nog iets op. Daar staat heel nadrukkelijk de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ziet u dat daar niet staat de vier evangeliën? Want er is maar één evangelie. Maar dat is geschreven door vier evangelisten. En één van die vier was geen Jood, jongens en meisjes. Eén van die vier was een heiden. Dat was Lucas. En het volgende boek van het Nieuwe Testament is ook door hem geschreven, de Handelingen van de Apostelen. Vervolgens worden de 14 brieven genoemd en onze belijdenis schrijft al die brieven toe aan Paulus als auteur. Toch is dat van de brief aan de Hebreeën omstreden. Daar zijn twee opvattingen over. Ja, inderdaad, de opvatting dat Paulus ook daarvan de auteur is. Maar het begin van die brief is dan toch wel anders dan alle andere brieven. En er is een opvatting dat het een andere, ons onbekende auteur is geweest. Guido de Bray heeft zich hier aangesloten bij de opvatting dat ook Hebreeën door Paulus is geschreven. En dan zou je de vraag kunnen stellen, ga je nu tegen de belijdenis in als je op grond van bijbelonderzoek en exegese de conclusie trekt dat Hebreeën niet van Paulus is? Nee, gemeente, dan ga je niet tegen de belijdenis in. Want de belijdenis spreekt hier in artikel 4 uit welke boeken bij de Bijbel horen. En dat wordt niet ontkend. Ook als je zegt dat het niet duidelijk is of Hebreeën van Paulus is. Dan volgen nog 7 algemene brieven. Die zijn niet geschreven aan één specifieke gemeente, maar aan Gods kerk in het algemeen. Petrus heeft er 2 geschreven bijvoorbeeld. Vanmiddag hebben we een stukje uit gelezen uit de eerste brief aan Petrus. En dan schrijft hij, zoals we dat net gelezen hebben, een loflied op Gods woord. Wat er ook allemaal ten onder gaat. Hoe sterfelijk en kwetsbaar we ook zijn. Alle vlees inderdaad is als gras. Maar het woord van de Heere blijft in der eeuwigheid. En gemeente, dat woord van de Heere hebben wij nu ontvangen in 66 boeken. Het is een veelheid. Het tekent de veelkleurigheid van de schrift. Het zijn heel verschillende boeken. Maar alle 66 roepen ze het ons toe. Neem en lees. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een harp. Een harp met 66 snaren. Die ene harp van Gods woord heeft grote snaren, heeft kleine snaren. Er zijn donkere snaren, er zijn lichte snaren. Maar samen geven ze het harmonieuze geluid en geven ze stem aan de eeuwige gedachten van God. En gemeente, nu wordt er van deze 66 boeken 2 dingen beleden in artikel 4. Allereerst dat deze boeken kanonieke boeken zijn. Een kanon is ook alweer een Grieks woord. En dat betekent maatstaf of meetlat. Dus kanonieke boeken zijn boeken die zijn als een meetlat. Nou, wat een meetlat is, dat weten we allemaal nog. Het is nog niet zo lang geleden dat er hier allemaal meetlatten lagen in de bank. 1,5 meter. We konden aan de hand van die meetlat precies zien of we wel voldoende afstand hielden. Of we ons wel precies hielden aan dat wettelijke voorschrift. Een meetlat. Nu noemen we de 66 Bijbelboeken ook een meetlat. Het is de maatstaf van de Heilige Schrift. En wij horen ons leven, ook ons geestelijk leven, te richten naar deze maatstaf. De kanonieke boeken, de maatstafboeken zou je kunnen zeggen. En die worden naast ons leven gelegd. En dan komt de vraag op ons af, gaan wij een rechte gang door het leven? Want dat is de bedoeling van de kanonieke boeken. Dat we ons leven ernaar inrichten. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dus als we bij het lezen van de Bijbel continu vraagtekens zetten. Ja, dat staat er nu wel, maar... Dan zeggen we in feite, met deze maatstaf kan ik niet zoveel. Maar gemeente, het is wel de maatstaf die de Heere aanlegt. Om uw leven en mijn leven daarnaast te leggen. Als wij zo onze eigen linealen en meetlatten hebben, bijvoorbeeld de meetlat van ons goede gevoel. Of de meetlat van onze cultuur. Of de meetlat van ons nuchtere verstand. Dan stellen we ons uiteindelijk boven de schrift. Maar de Heere zegt, we hebben het net gelezen in 1 Petrus 2 vers 8, dat we dan behoren tot degene die zich aan het woord stoten. En dat is ongehoorzaamheid. Want wie het woord verwerpt, verwerpt ook de Christus van het woord. Ze zijn kanoniek, die boeken. Dat wil zeggen, ze zijn volmaakt en ze zijn genoeg. Meer boeken zijn er niet nodig voor onze zaligheid. Als er morgen nog een brief van Paulus ergens wordt opgegraven, gaan we die niet bij de Bijbel voegen. Deze boeken zijn het enige richtsnoer voor het geloof en leven. En daarom mogen we om deze boeken ook niet tegenspreken. Dat is het tweede waar de belijdenis op wijst. Het zijn niet alleen kanonieke boeken, maar staat er, het zijn ook boeken waartegen niets valt te zeggen. En misschien zegt u, nou, maar er is in de loop van de kerkgeschiedenis toch tot op de dag van vandaag toch heel veel tegen allerlei Bijbelboeken ingebracht. Wat is er niet al een kritiek op het scheppingsverhaal? Wat staat momenteel niet de scheppingsorde onder druk? Dat God de mens heeft geschapen, mannelijk en vrouwelijk, met eigen taken, eigen talenten, een eigen plaats in gezin en kerk. En dat is geen discriminatie. Dat is eerbiedig luisteren naar de schrift. Maar dat staat toch onder druk? Ja, maar met de Nederlandse geloofsbelijdenis belijden we, deze 66 boeken zijn samen de Heilige Schrift, waartegen niets valt te zeggen. Met deze boeken heeft God zich helemaal uitgesproken. En daarom kennen we geen open kanon. Er worden dus geen boeken meer aan toegevoegd. En dat betekent dus ook dat de Heere vandaag geen openbaringen aan zijn kinderen geeft buiten het woord om. Die dan nog meer en andere dingen zeggen dan de schrift zelf. Nee, de Heere bindt ons aan zijn heilig woord. Dat bestaat uit 66 Bijbelboeken. En de Heere heeft ze door zijn bijzondere zorg aan ons gegeven. Omdat hij ons zaligen wil. En hij heeft die boeken vastgelegd. Vastgelegd in twee testamenten. En dat brengt ons bij het tweede, de vastheid van de schrift. Aan het begin van artikel 4 staan ze genoemd. De Heilige Schrift is voor ons vervat in twee boeken, het Oude en het Nieuwe Testament. Jongens en meisjes, wat is een testament ook alweer? Nou, een testament is een document. Daar staat heel precies opgeschreven waar alle bezittingen, alle spullen van opa en oma naartoe gaan als opa en oma niet meer leven. Dat is een testament. En nu heeft de Bijbel, die is verdeeld in twee testamenten. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En daarin staat heel precies beschreven hoe je de zaligheid krijgt nu de Heer Jezus is gestorven. Als het Lam van God. Gemeente, want daardoor bevat de Bijbel een geestelijke erfenis. En die ligt vast in twee testamenten. En God geeft zijn erfenis aan zijn erfgenamen. Welke erfenis? Nou, de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Het eeuwige leven in Gods nabijheid. Het aanschouwen van Gods heerlijkheid. En voor wie is die erfenis? Nou, dat staat ook heel precies beschreven in die testamenten. Deze erfenis ligt klaar voor een ieder die gelooft in het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Want hij is de kern van de erfenis. Zo schrijft Petrus ook over hem. We hebben het net gelezen, 1 Petrus 2 vers 7. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Jezus Christus, de levende, die door de dood is heen gegaan. Ja, dat is een wonder, want daardoor ligt die erfenis vast. Die in dit testament is vastgelegd. En die ligt vast voor iedere pelgrim op weg naar het Vaderhuis. Het ligt vast in de belofte van het woord van God. De belofte van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Het zijn die twee testamenten, zo las ik bij de voorbereiding, als het ware de twee lippen van God. Waardoor hij tot ons spreekt. En dat is een mooi beeld. Twee lippen die samen één mond vormen. Kijk, als wij praten, dan gebruiken we onze hele mond. Dan gebruiken we allebei de lippen, anders zijn we onverstaanbaar. Nou, zo is het met de Bijbel ook. God spreekt tot ons door die twee lippen, die twee testamenten. En als we dan het Oude Testament dichtlaten met het argument, ja, dat is oud, dat geldt niet meer. Dan miskennen we dat het Oude Testament nog steeds zeggingskracht heeft. En nog 100% Gods woord is, ook voor ons. En dat het ook gezag heeft voor ons. Want het Oude Testament wordt niet oud genoemd om daarmee aan te geven dat het onbruikbaar is. Of dat we het met de oude spullen weg kunnen doen. Nee. Integendeel, het woord testament betekent namelijk ook verbond. En het Oude Testament beschrijft hoe de heilsgeschiedenis is verlopen vanaf het moment dat God zijn verbond sloot met Adam en Eva. Doe dat en ge zult leven. En hoe dat verbond verbroken is door de zondeval. En dat Oude Testament vertelt vervolgens hoe de Heere belooft dat de Messias zal komen. En dat hij het verbond vernieuwen zal. En op weg daarnaartoe geeft de Heere de schaduwdienst in Israël, de offerdienst, waardoor elke dag dieren moesten sterven in plaats van zondaren. En dat moest steeds herhaald worden, totdat de Messias daadwerkelijk kwam. Toen veranderde alles. En zijn offer is een eeuwig en volmaakt offer. Dat hoeft niet meer herhaald te worden. Dat is Gods nieuwe, Gods vernieuwde verbond. We kunnen het lezen in het Nieuwe Testament. Maar altijd samen met het Oude Testament. En waarom is dat zo? Nou, gemeente, dat blijkt alleen al uit de inhoud van het Nieuwe Testament. Door heel het Nieuwe Testament wordt het Oude geciteerd. In heel het Nieuwe Testament wordt voortdurend teruggegrepen op het Oude Testament. Wij kunnen het Nieuwe Testament niet verstaan als we het Oude niet zouden hebben. En daarom lezen wij de hele Bijbel. En houdt u daar alsjeblieft ook thuis aan vast. Lees en onderzoek de hele Bijbel. Ook het Oude Testament. Want beide testamenten spreken over de eeuwige erfenis die er is in het bloed van het Lam. Lees die beide delen van de Bijbel dan ook als een testament waarin Gods heilsgoederen, de heilsgoederen van Gods verbond worden uitgestald. De eeuwige zegeningen, de vergeving van de zonde, vrede met God, vreugde in Jezus Christus alleen. Het eeuwige zalige leven voor een ieder die gelooft. De Heer heeft het in zijn wijsheid gegeven in de vorm van twee testamenten. Ook in 2022. En nee, ik zei het al aan het begin van de preek, dat heeft hij niet in één keer gegeven. Tussen de schrijvende Mozes en de schrijvende Johannes op Patmos ligt zo'n 1600 jaar. Dat is een enorm lange tijd. Dat is net zo lang als de tijd van Augustinus tot nu. In die periode zijn Oude en Nieuwe Testament geschreven en nu ligt het vast. Het Oude Testament was ongeveer klaar in de tijd van Ezra, zo'n 450 jaar voor Christus. In de tijd dat Heer Jezus rondging op de aarde, had het Oude Testament als geheel al groot gezag. Dat stond niet ter discussie als woord van God. Dat was de Heilige Schrift. En ongeveer 100 jaar na Christus heeft de christelijke kerk die Joodse Bijbel, het Oude Testament, ook overgenomen als woord van God. De gezaghebbende kanonieke boeken van het Oude Testament werden door de christelijke kerk als even gezaghebbend gezien voor de christelijke kerk na Pinksteren. En in diezelfde periode, dus zo'n tot 100 jaar na Christus, is het Nieuwe Testament voltooid. En uiteindelijk heeft de vroege kerk in het jaar 393 de huidige kanonieke boeken van het Nieuwe Testament aanvaard. In het stadje Hippo Regius, dat ligt in het huidige Algerije, waar Augustinus nog bisschop is geweest. Maar zo'n 200 jaar eerder was de huidige omvang van het Nieuwe Testament al erkend als eenheid en aanvaard als het woord van God. En gemeente, dat is heel belangrijk om het zo te verwoorden. De kerk heeft beide testamenten aanvaard als het vaste en zekere woord van God. Soms wordt er wel eens gezegd dat de kerk ergens rond het jaar 400 de kanon heeft vastgesteld. Dat er een soort synodevergadering is geweest en dat er gestemd is en dat men heeft besloten, nou dit hoort bij de Bijbel, maar zo is het niet gegaan. Het is niet de kerk geweest die de Bijbelboeken kanoniek heeft verklaard. Dat heeft de Heere zelf gedaan door zijn geest. Hij heeft aan de Bijbelboeken, aan beide testamenten, zoveel gezag meegegeven dat de kerk ze alleen maar hoefde te aanvaarden. Het werd direct opgemerkt, dit is geen mensenwoord, dit is woord van God. En wij belijden dat de kerk daarin is geleid door de Heilige Geest. En daarom is het ook echt een geloofsbelijdenis, dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament echt Gods woord zijn. En dat daarin Gods woord ook vast ligt. Ja, ook het Nieuwe Testament. Het Evangelie, de brieven, Openbaring. God gaf er getuigenis aan dat het niet maar mensenwoorden waren, maar Gods eeuwige en enige testament wat nu samen met het Oude de Bijbel ging vormen. En gemeente, zo hebben wij de kanon ontvangen. De hele Bijbel in 66 boeken. en twee testamenten. En de vraag aan ons is, hoe dik is onze Bijbel in de praktijk? Leest u de hele Bijbel? Of houden we het alleen bij verhalende stof, de psalmen, de vier boeken van de evangelisten? De rest is zo moeilijk. Of leest u alleen maar losse verzen? Met de dagelijks woord-app? Dat is goed, ik zeg er geen kwaad woord van. Maar als dat uw enige Bijbellezen is, is het wel erg arm. Ook niet elke dag maar korte stukjes zonder verband lezen. Dat is niet goed. Oefen uzelf erin om de hele schrift te lezen en te onderzoeken. Niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude. Als u bijvoorbeeld van de dokter medicijnen hebt gekregen en de dokter schrijft voor uw kwaal er twee voor en hij drukt u op het hart, u moet ze allebei gebruiken, in combinatie, dagelijks. Nou, dan is het toch dwaas om na een week tegen de dokter te zeggen, ja, dat ene drankje, dat heb ik deze week wel een keer genomen. Maar die pillen van die kuur die u erbij gaf, nou, die heb ik nog even laten zitten. Nou, dat doen wij niet als het om onze gezondheid gaat. Maar zouden we dan wel zo doen als het om ons geestelijk welzijn gaat? Kun je dan zeggen, nou ja, meerdere keren per dag uit de Bijbel lezen, dat is me wat al te veel. En het Oude Testament, dat is echt veel te moeilijk. Dat laat ik maar zitten. Gemeente, dat zegt toch veel over uw geestelijk leven als u zo met de Bijbel omgaat. En ik zeg niet dat alles even gemakkelijk te begrijpen is. Zeker niet. Het vraagt oefening. Het vraagt onderzoek. Het vraagt bovenal het licht van de Heilige Geest. Maar vanuit al die Bijbelboeken loopt er een lijn naar Christus. En ga daarnaar op zoek. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En toen de Heer Jezus dat zei, was alleen het Oude Testament er nog maar. Want de schriften vormen een eenheid. En dat brengt ons nog kort bij het derde, de eenheid van de schrift. Jongeren, ik weet niet of jij wel eens in de Duitse stad Keulen bent geweest. Die grote Duitse stad aan de Rijn, ten zuiden van Limburg. Midden in die stad ligt de grote Keulse Dom. Het is een enorme kerk met twee gigantische torens. Als je er binnen loopt is het adembenemend groot. En als je op die torens kijkt kun je eindeloos ver kijken. Nou, de bouw van die Keulse Dom is begonnen in de middeleeuwen. Er waren uiteraard nog geen moderne machines, geen elektrische hulpmiddelen, laat staan moderne hijskranen. Heel veel moest met de hand gebouwd worden. Nou, je begrijpt, er is ontzettend lang aan gebouwd, aan die kathedraal. Bouwvakkers die het begin van de bouw hebben meegemaakt, die hebben nooit gezien dat de Keulse Dom werd afgemaakt. Want de bouw begon in het jaar 1248. En het gebouw is uiteindelijk voltooid in 1880. Bijna 650 jaar dus, na de start van de bouw. Generaties lang hebben aan de Keulse Dom gebouwd. En toch, als je er nu komt en je kijkt daar rond en je loopt eromheen, is die grote kerk één gebouw. Een eenheid. Hoe kan dat? Nou, omdat alle bouwvakkers, of ze nu in 1200 aan het werk waren, of in 1400 of in 1800, al die bouwvakkers hielden zich aan het oorspronkelijke plan van die ene architect. Nou, zo is het nu ook met de Bijbel. Die verschillende boeken zijn geschreven in de loop van 1600 jaar. En toch zit er één grote eenheid in de schrift. Want in al die eeuwen is God zelf de grote architect geweest. die het plan achter zijn woord in de eeuwigheid al had klaarliggen en zo door zijn geest de schrijvers heeft geïnspireerd. En zo vertolkt de schrift één boodschap. God heeft de wereld goed geschapen. De mens is diep gevallen. Maar God zorgt voor verlossing door in zijn zoon zichzelf te geven. En een ieder die in hem gelooft, die redding zoekt achter zijn bloed, die zal eeuwig zalig worden. En dan tekent de hele schrift zoveel kanten van wie God in Christus is. Zoveel kanten, daar raak je in je hele leven niet in uitgeleerd. En als je zo door die schrift heen gaat, dan ontdek je de diepe eenheid van de schrift. En dat die eenheid veel groter is dan de verscheidenheid. En tegelijkertijd is het Gods wijsheid. Dat hij via zoveel verschillende invalshoeken zijn boodschap van heil en genade laat oplichten en verkondigen. Dan zie je, om wat voorbeelden te noemen, dan zie je in de geschiedenissen van Jozef de trekken van de Messias oplichten. Dan lees je in de heel precieze beschrijving van de tabernakelbouw hoe ernstig God zijn heiligheid neemt. Dan ontdek je in de spreuken de wijsheid van God. Dan zie je in geslachtsregisters hoe wonderlijk de Heere zijn gang door de geslachten gaat. En dat alles is gericht op de Christus die komen zal. Dan zie je in de profeten hoe de Heere continu zijn volk achterna gaat. En we leren daarin hoe God zijn hart openlegt in genade. En wat laten die profeten dan veel licht vallen over het verleden, het heden en de toekomst van Gods heil. De vier evangelisten, die leggen het leven en werk van Christus helder open. En in de brieven van het Nieuwe Testament krijgen we apostolisch onderwijs en vermaan. Tot het boek Openbaring, waarin we een blik krijgen in de toekomst van God met deze wereld en met zijn gemeente. En in dat alles, in de eenheid van de schrift van oude en nieuwe verbond, openbaart God zich in zijn Zoon Jezus Christus. Als in Hebreeën 11 nog zo'n voorbeeld, de aard en de natuur van het ware zaligmakend geloof wordt opengelegd, dan volgen er een heel aantal voorbeelden. Maar die voorbeelden beginnen niet met Johannes en met Petrus en met Thomas. Nee, met Noach, met Henoch, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Zo hebben de ouden onder het oude verbond geloofd. Ze hebben geloofd in de belofte van het heil door de Messias. En zo wordt dat ook van de kerk in het Nieuwe Testament gevraagd. En als dan de zaligheid in Christus wordt uitgelegd, dan neemt de Hebreeën schrijver in het Nieuwe Testament dat helemaal door aan de hand van de tabernakeldienst en de priesterdienst uit het Oude Testament. Zo gaat het Nieuwe Testament ons voor in de belijdenis dat de schrift een onlosmakelijke eenheid vormt. En daarom is het verbond dat in het Oude Testament wordt geopenbaard niet wezenlijk anders dan het verbond in het Nieuwe Testament. En daarom is bijvoorbeeld de geestelijke strekking van de besnijdenis niet anders dan van de doop. Omdat wij de eenheid van de schrift belijden, daarom dopen wij bijvoorbeeld kinderen. Dat heeft te maken met deze belijdenis. Want die ene godsopenbaring die de Heere gegeven heeft in 66 boeken en in 2 testamenten, daarvan zegt Petrus, dat moet je nu als eenheid, als woord van God gebruiken, als moedermelk. Als nieuwgeboren kinderke zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, opdat ge door dezelfde moog opwassen. De hele Bijbel als moedermelk. Bent u er zo begeerig naar? gezond geestelijk leven verlangt daarnaar. Naar de hele schrift. Naar onderwijs uit de hele schrift. Naar de beide kerkdiensten waarin ze worden opengelegd. Hoe uw Bijbel lezen is, dat vertelt hoe het met uw geestelijk leven ervoor staat. Want als Christus je lief is geworden, dan wil je meer van hem leren. En er is zoveel te leren. 66 boeken dik. En dan heeft de Bijbel misschien toch een titel. Een titel die de boodschap van die 66 boeken van de Bijbel samenvat. De titel luidt: Hij komt. Hij is de komende. Hij is nabij. Amen. De Heere danken en bidden. Trouwe en almachtige God in de hemel, wij danken u dat we vanmiddag opnieuw naar uw woord mochten luisteren en naar de belijdenis van de kerk waarin we over uw woord beleden hebben. Ja, wij danken u dat u ons 66 boeken hebt gegeven, waardoor u ons wijs wilt maken tot zaligheid. Ja, dat het samen het eeuwige testament is, dat vast is in Jezus Christus. Want in hem zijn al de beloften van God toch ja en amen. Heere, laat het zo mogen zijn dat we door uw woord, uw stem zullen horen. En gehoorzamen. Ja, dat we mogen opwassen in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus. En zo mogen uitzien naar hem. Hij was de komende. Zo werd hij verkondigd in het Oude Testament. En hij is gekomen als Messias onder het Nieuwe Testament. En hij is opnieuw de komende. Zoals we hem verwachten. Zoals we dat vanmorgen hebben gehoord. Heren, mogen we zo bezig zijn met uw woord. En als we u niet kennen, dat we dan te meer zullen smeken om uw levenwekkende werk in ons hart en leven. Door uw woord en met uw geest. Weest u met ons in deze nieuwe week. Help ons in alle dingen. Bewaart u ons onder uw hoede. Bewaar voor de zonde. Wees met de examenkandidaten die deze week verder zullen gaan met hun examens. Help en ondersteun hen. Wees met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Ook als we daar alleen zijn. Heere, geef uw nabijheid en vergeef alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, vers 2, tot besluit. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Dank u.